Ook vanmorgen op deze eerste paasdag willen we verder gaan met het heilige evangelie van de apostel Lucas. En we lezen met elkaar in deze doopdienst Lucas 24 vanaf het eerste tot en met het 12e vers. De schriftlezing die we u noemden, Lucas 24 vanaf vers 1 tot en met vers 12.
En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig, zijner woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elfen en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande, liep tot het graf, en nederbukkende, zag hij de linnen doeken, liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was.
Geliefde gemeente, geliefde doopouders, alles getuigt in deze periode weer van het nieuwe leven. We zien bloemen weer verschijnen en toen we net naar de kerk fietsten, konden we zelf die verse tulpen ruiken. Er zitten weer knoppen aan de bomen. We zien jongens en meisjes verschillende vogeltjes met takjes in hun snavel op weg om een nestje te bouwen. En wanneer je bij ons achter huis zou kijken, achter in de achtertuin onder de overkapping, dan zouden jullie daar kunnen zien een klein duifje dat op een nestje zit. Komt er ook niet meer af, want hij is aan het broeden. Eitjes liggen eronder hem. Alles getuigt in deze tijd van het jaar weer van nieuw leven. Dat zien we ook in het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. Nee, geen knoppen aan de bomen. Nee, geen vogeltjes op een nest. Ook geen andere tekenen die wij in de natuur kunnen zien. Nee, een leeg graf. Een afgewentelde steen. En linnen doeken. En toch getuigen ze van het nieuwe leven. Toch getuigen ze van de opgestaande paasvorst, Jezus Christus. We willen het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen vanmorgen met elkaar overdenken in deze doopdienst. Lucas 24, vanaf vers 1 tot en met vers 12. Ik schrijf als opschrift boven de verkondiging de vrouwen en het lege graf. De vrouwen en het lege graf. Drie gedachten. We letten er allereerst op wat ze meenemen naar het graf. Dat is het eerste vers. We zullen daar vanmorgen relatief kort bij stilstaan. Het is een enkel vers. In onze tweede gedachte letten we op wat zij meemaken bij het graf. Vers 2 tot en met vers 8. En tot slot letten we er dan op wat zij meedelen over het graf. Vers 9 tot en met vers 12. Dus de vrouwen en het lege graf, allereerst wat ze meenemen naar het graf, dan wat zij meemaken bij het graf en tot slot wat ze meedelen over het graf. De geboorte van de Heer Jezus is een van de meest grote gebeurtenissen en een van de meest belangrijke gebeurtenissen uit de hele menselijke geschiedenis. Zeker het is groot dat de Heer Jezus geboren is. Zeker het is belangrijk dat hij geleden heeft. Zeker het is rijk dat hij gestorven is. Maar, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Wat meer is, hij is opgewekt. Ja, zo zegt hij het in 1 Korinthe 15. Als de Heer Jezus niet opgewekt zou zijn, dan zou uw geloof te vergeef zijn. En dan zou u nog in uw zonde zijn. Gemeente, wanneer de Heer Jezus niet daadwerkelijk opgestaan zou zijn uit de dood, konden we onze Bijbels allemaal sluiten. Kon het doopvont op Marktplaats en kon de kerk op Funda. Konden we met elkaar vanmorgen paaseitjes gaan zoeken, jongens en meisjes. We zouden ze misschien nog van een mooi kleurtje kunnen voorzien. Maar dan was Pasen het feest van de paashaas en niet meer. Maar Gode zij dank, Christus is opgestaan. En het is waar wat er in de achterliggende weken ook in diezelfde pastorie is gezongen. Hij is opgestaan, hij is opgestaan. Hij leeft, hij leeft. Ja, het Oude Testament had er al van gesproken. Want ik hoor diep in het Oude Testament een lied komen uit de mond van Job. Ik weet, mijn verlosser leefde. Ik weet, mijn verlosser leeft. Tegenwoordige tijd. En dan hoor ik de psalmdichter van Psalm 16 zeggen. Dat de heilige van God geen verderving zal zien. En dan hoor ik het hoe de dichter van 118 ook zijn loflied aanheft en zegt. De steen die weliswaar door de bouwlieden verworpen is, is door God ten hoofd des hoeks gelegd. Het Oude Testament heeft er al naartoe gewezen. De evangelisten hebben erover geschreven. En Paulus in zijn zendbrieven. En de andere apostelen hebben er ook naar terug verwezen. De opstanding van Christus. Het is een groot en belangrijk heilsfeit. En wanneer we dan dat heilsfeit hopen te overdenken op hoofdlijnen vanmorgen, ook vanwege het bestek van deze dienst, dan worden we bepaald bij Lucas 24. Een bijzonder hoofdstuk waarin de Heer Jezus verschijnt aan verschillende mensen. We zouden dit hoofdstuk eigenlijk kunnen indelen in 3 delen. Eerst verschijnt hij aan de vrouwen, dan verschijnt hij aan de Emmausgangers, daar hopen we vanmiddag en volgende week bij stil te staan, en vervolgens verschijnt hij aan de discipelen. Ook dat willen we nog met elkaar overdenken, als de Heer ons het leven geeft. Maar dat betekent dus wel dat de Heer Jezus alleen is verschenen na zijn opstanding aan zijn kinderen. En toch hoop ik vanmorgen dat het anders is. Dat hij vanmorgen ook wil verschijnen aan iemand die hem voor het eerst ziet. Met ogen van het geloof. Die het met Paulus mag zeggen op weg naar Damascus. Wie bent u, Heere? Ik heb zoveel over u gehoord, maar wie bent u eigenlijk echt? Of die het mag zeggen met Job. Met het oor heb ik u gehoord. Maar nu zie ik u met mijn oog, met ogen van het geloof. Dat geven de Heer ons vanmorgen. Lucas leidt vers 1 in met deze woorden en op de eerste dag der week. Jongens en meisjes, onze dagen hebben allemaal namen gekregen. Vandaag is het zondag, morgen is het maandag, dan volgt de dinsdag. De Joden deden dat niet. De Joden hadden de dagen geen naam gegeven. De Joden spraken over eerste, tweede, derde. We noemen dat rangtelwoorden. En zo zien we hier ook dat op de eerste dag van de week er vrouwen op weg zijn naar het graf. Ja, de Heer Jezus had al gezegd dat hij op de derde dag zou opstaan. De eerste dag van de week. Iemand zegt, mag ik dan nog eens een keer terugkomen op wat er vorig jaar is gezegd? Want de Heer Jezus zou na 3 dagen opstaan, dat heeft hij inderdaad gezegd. En daarbij heeft hij toen toch verwezen naar Jona in de buik van de walvis. Maar de Heer Jezus is toch niet 3 dagen en 3 nachten in de buik van de walvis geweest, of in het hart van de aarde, zoals hij dat heeft gezegd. Hoe moeten we dat nu zien? Gemeente, mag ik dat nog een keer herhalen? Ik denk dat dat goed is. Wanneer de Joden spraken over 3 dagen en 3 nachten, dan doelden zij op 3 volledige etmalen, 3 keer 24 uur. Maar de Joden in de tijd van de Bijbel beschouwden een klein deel van de dag als een hele dag, als een heel etmaal. Vorig jaar hebben we het voorbeeld genoemd van onze oudste dochter die 10 voor 12 geboren werd. Nu, we hebben in de achterliggende tijd de hele dag gevierd, haar hele verjaardag, en niet maar 10 minuten van die dag. Nu, dan moeten we steeds maar in gedachten houden. Als het hier gaat om 3 dagen en 3 nachten, dan is dat een klein deel van de vrijdag geweest en ook een klein deel van de zondag. Maar mogen we het volledig beschouwen als de voorzegging van Christus. Dat net zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de walvis is geweest, ook hij 3 dagen en 3 nachten is geweest in het hart van de aarde. En dan lezen we dat zeer vroeg op die dag vrouwen op weg gaan met specerijen naar het graf van de Heer Jezus. Ja, zeer vroeg. Johannes zegt toen het nog nacht was. Zo vroeg mogelijk. Ja, ze hebben de Sabbat nog wel gevierd. Dat zegt Lucas in het vorige vers. Dat ze hebben gerust naar het gebod. Waarom hebben ze eigenlijk de Sabbat nog gehouden? De Heer Jezus is toch opgestaan? Ze hebben de Sabbat nog gehouden, omdat ze nog niet wisten dat de Heer Jezus is opgestaan. Later zou de Nieuwtestamentische gemeente samenkomen, op de opstandingsdag van Christus. Maar de vrouwen hebben de Sabbat nog geëerd, die hebben ze nog eerbiedigd, en nu zien we in gedachten hoe zij zeer vroeg in de morgen, zodra er ook maar enigszins wat licht begint te gloren, op weg zijn naar het graf. Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Jozes, Maria de moeder van, of Salome de moeder van Jacobus en Johannes, en als we vers 10 er nog bij betrekken, is ook Johanna erbij geweest, samen met nog andere vrouwen van wie we niet weten dat ze mee zijn geweest. En enkele van deze vrouwen zijn ook getuigen geweest van de begrafenis van Christus. 2 Maria's. Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozes. Zij zijn er getuigen van geweest hoe de Heer Jezus werd weggelegd in het graf. Ik moest denken, gemeente, aan Maria, de moeder van de Heer Jezus. Die is daar niet bij geweest. En we kunnen ons levendig voorstellen dat het voor Maria ook allemaal ontzettend veel heeft gevraagd. We hebben het vaker gezegd, een moeder, Marije, een moeder moet soms al huilen als een kindje een hielenprik krijgt. Wat heeft Maria niet allemaal moeten zien? Denk nog even terug aan afgelopen vrijdag, hoe die ruwe spijkers door de handen van Christus zijn gedreven en door zijn voeten. Haar moederhart heeft dit niet kunnen verdragen, om uiteindelijk zo lang te blijven dat ze ook de begrafenis van Christus kon meemaken. Haar ziel is doorstoken, zo had Simeon al voorzegd. Maar deze vrouwen moeten daar zijn waar ze de Heer Jezus voor het laatst hebben gezien, bij dat graf. Enkele van deze vrouwen hebben het gezien hoe hij werd weggelegd. En zij gaan nu met anderen op weg om weer naar diezelfde plaats terug te keren. En dan komen ze niet met lege handen, ze dragen specerijen met zich. Anders nog, specerijen die ze zelf hebben bereid. Daar hebben ze dus ook tijd en aandacht aan besteed. Specerijen bereid, klaargemaakt. En nu zijn ze op weg naar het graf. Nee, niet om de Heer Jezus te balsemen, dat deden andere volken. Maar wel om Christus te verzorgen. Een dode Christus te verzorgen. Zodat zijn lichaam minder snel tot ontbinding over zou gaan. Daarom zijn ze op weg met lekker geurende kruiden. met specerijen. En daar hebben ze nu niet op kunnen wachten, ouderen en jongeren. Want zodra de nieuwe dag aanbreekt, moeten ze op weg. Zodra de Sabbat achter hen ligt, gaan ze op weg. En de vraag aan het eind van onze eerste gedachte komt naar ons allen vanmorgen. Leefde dit verlangen nu ook in uw en jouw hart? Vorige week stond hier de avondmaalstafel aangericht. Zagen we de tekenen van gebroken brood en vergoten wijn. Hebben we iets gezien? De Heere geven dat we er iets van gezien hebben. Van de stervende liefde van Christus. Mag het nu zo zijn, oudere jongeren, dat we een verlangen hadden om weer opnieuw naar die plek te gaan waar we hem voor het laatst gezien hebben. En daarvoor hoeft de avondmaalstafel niet aangericht te staan. Er staat vanmorgen een doopvont. Maar uiteindelijk zien we hetzelfde hoor. We zien hetzelfde. Leefde er nu ook het verlangen. Och, wie het ik derwaarts weer geleid. Ik heb u voor waar. In het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Heere, mag ik daar weer terugkomen? Voed dat oude vertrouwen weder. Mag u ook wel eens specerijen bereiden voor de Heere. In de vroege morgen, samen met de vrouwen. Nee, ik bedoel niet dat we om 7 uur al in de keuken moeten staan. Maar ik bedoel het zoals David het zegt, ik had hem op kunnen geven, ik heb het nog overwogen. Psalm 141. Mijn gebed wordt gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. Zoals David het zegt in Psalm 5. In de morgen zult u mijn stem horen. Gemeente, mogen we wel eens in de vroege morgen specerijen, heerlijke reukende kruiden, als het gebed bij de Heere brengen. Ja, maar dan ligt het bed nog zo lekker. Ik draai me liever nog een keer om. Is dat zo? Kijk dan nog een keer naar het kruis dat hier Goede Vrijdag stond opgericht. Is Christus dat niet waard? Dat ene half uurtje eerder vroeg uit de veren? Is de Heer Jezus dat niet waard? Gemeente, nog een laatste lijn aan het eind van onze eerste gedachte. Misschien heeft vanmorgen iemand gedacht, deze vrouwen zijn op weg naar het graf om Christus de laatste eer te bewijzen. Net zoals wij onze overledenen de laatste eer bewijzen. Gemeente, ik zeg het in teerheid, u weet dat inmiddels van mij, dat ik altijd probeer om daarin teer en zorgvuldig te spreken, maar zo mogen wij nooit spreken. We bewijzen namelijk onze overledenen geen laatste eer. Wanneer de koude hand van de dood zich uitstrekt naar onze geliefden. Wanneer ze neergelegd worden in dat kille en stille graf. Dan is er geen eer meer te behalen bij onze overledenen. Echt niet. Paulus zegt het, ze worden gezaaid in oneer. Verderfelijkheid, in zwakheid, 1 Korinthe 15. Mogen we dan niet op een waardige manier afscheid nemen van onze dierbaren? Zeer zeker wel, dat kan in Gaza niet. Laten we er dankbaar voor zijn. Maar het gaat niet om eer, gemeente. De bezoldiging van de zonde is de dood. De dood is de laatste vijand. En voor zover er al sprake is van eer, dan is het omdat God het geeft. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Alleen door u alleen om het eeuwig welbehagen. Laten we daar maar aan vasthouden, gemeente. Wat ze meenemen naar het graf, we gaan naar onze tweede gedachte, wat ze meemaken bij het graf. Wanneer ze daar aankomen, met de specerijen, vinden ze de steen afgewenteld van het graf. We weten op grond van het Markusevangelie dat ze zich zorgen hebben gemaakt over die zware steen. Het was, jongens en meisjes, ook een zware steen. Die werd met veel kracht voor de ingang van het graf geduwd. Die rolde als het ware in een soort gleuf, zodat roofdieren, wilde dieren niet bij de lichamen konden komen. Eigenlijk wel een heel macaber idee, maar daarom werd er zo'n grote zware steen voor het graf gerold. En de vrouwen hebben zich zorgen gemaakt, ze hebben zich te hard op afgevraagd, wie zal nu die zware steen van het graf wentelen? Gemeente, ik trek opnieuw maar een lijn. Het is een bekende geschiedenis, laten we daarom maar proberen geestelijke toepassingen eruit te halen. Zitten er vanmorgen ook in de kerk die zich zorgen maken om een grote steen? Die niet weten hoe ze bij Christus moeten komen. Die niet meer weten hoe ze zalig moeten worden. Die niet meer weten hoe ze ooit bij de Heer Jezus moeten komen, omdat er een steen tussen hen en hem ligt. Een steen van zonde, van schuld, van ongerechtigheid. Al die verkeerde gedachten, al die verkeerde begeerten, al die verkeerde motieven, al die verkeerde patronen in mijn leven. En dan niet alleen die ongerechtigheid, maar ook die misschien nog wel erger gemeente, die eigen gerechtigheid, die fariseer van binnen. Dat vrome vlees, dat zich een beetje wil opwerken voor de Heer. Het kan wel zijn dat er vanmorgen onder ons zijn die zeggen, die zware steen, die scheiding maakt tussen de Heer en mijn ziel. Hoe zal die steen ooit worden weggerold? Hoe zal die steen ooit worden afgewenteld? Maar we zien hier, gemeente, dat de vrouwen die zich zorgen hebben gemaakt over die steen, de steen afgewenteld vinden. Ik zei, zo is nu de Heere, gemeente. Zo is nu de Heere. Hij kan de steen in een ogenblik doen afwentelen. En wanneer dan het genadelicht mag doorbreken in het leven van een zondaar, die zich schuldig weet voor de Heere, dan is het als het ware zoals de Bijbel dat optekent. Zie hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend. Dan is de steen van het graf, dan is de steen weg. Ja, de steen is weg, dominee de Jong. Maar de vrouwen vinden Christus nog niet. Nee, u hebt gelijk. Ik lees in vers 3 dat ze het graf ingaan en het lichaam van de Heer Jezus niet vinden. Sterker nog, gemeente, ze worden er twijfelmoedig onder. Sterker nog, de Griekse taal zegt dat de vrouwen op dit ogenblik radeloos worden. Steen is weg. Graf is leeg. We moeten ons zo voorstellen dat die vrouwen als het ware eerst een soort voorportaal zijn binnengegaan, een soort halletje, een soort kleine ruimte, die dan toegang geeft tot de daadwerkelijke grafkamer. Wel, wanneer ze daar een blik in werpen en wanneer ze daar het lichaam van Christus verwachten, zien ze dat die plek leeg is. En dan staan ze in de kamer van de dood. En dan loopt ook hun eigen leven weg. Dood, twijfelmoedig, maar het Griekse werkwoord is eigenlijk nog sterker. Er is iets van radeloosheid. Hoe moet het nu? Verder. Gemeente, dat is ook een geestelijke les. De Heere laat iemand wel eens vastlopen met zichzelf. De Heere laat de weg van iemands leven wel eens helemaal doodlopen. Dat er geen leven meer over lijkt te zijn. Denk nog even terug aan de weduwe met haar lege vaten. Denk ook maar, daar zal dominee van Gent morgen over spreken, over de lege netten. En denk ook maar, jongens en meisjes, terug aan de lege hand van Bartimeus. Ophouden. Waarom doet de Heere dat? Waarom laat de Heere een mens soms vastlopen? Soms ook een kind van de Heere vastlopen. Het gaat hier over kinderen van de Heere. Wel, gemeente, dat zien we ook in dit gedeelte. Zo wordt de weg gebaand naar het evangelie. Want als die vrouwen twijfelmoedig zijn, staan er twee mannen in blinkende klederen bij hen. Engelen. En als zij zeer bevreesd worden, die vrouwen, en zelfs het aangezicht naar de aarde neigen, vers 5. Het wordt al somberder. Dan klinkt het evangeliewoord uit de mond van de engelen. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Vrouwen, jullie zoeken verkeerd. Je moet hier niet zijn. Hij is niet meer in het graf. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En let er dan op dat de engelen niet zeggen, hij is weer gaan leven. Nee, ze spreken over de levende. Hij die leeft, hij die nu ook leeft. Daar wijzen de engelen op. Het evangelie van Pasen gaat hier gloren, schitteren en schijnen. U zoekt hem op de verkeerde plek. U mag hem niet zoeken bij de doden, maar hij is de levende. Ja, zo zouden we vanmorgen ook nog wel kunnen zoeken met de vrouwen. Dat we het zoeken hier beneden. Dat we het zoeken ten diepste bij de dood. Dat we het zoeken, misschien wel vanmorgen, in onszelf, in mijn bevinding, in alles wat ik heb meegemaakt. Alles wat er is gebeurd in mijn leven, waar we ten diepste uiteindelijk de dood onder moeten schrijven. Nee, wij moeten Christus niet zoeken bij de dood, we moeten hem zoeken bij de levenden. Hij is de levende. En dan zeggen die vrouwen ook, gedenk hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was. Daar ligt onderwijs in, allereerst onderwijs waar we dankbaar voor mogen zijn. In het bijzonder wanneer we de Here hebben liefgekregen, dan mogen we wel eens terugdenken aan datgene wat de Here Jezus tot ons persoonlijk heeft gesproken. Dat mag, daar mogen we wel aan terugdenken. Jacob zegt, de Heere zegt toch ook tegen Jacob, ik ben die God van Bethel. Ik heb toen toch tot u gesproken. Komt de Heer ook terug op zijn eigen werk. Het is heel goed om terug te denken aan het spreken van de Heer in ons leven. Dat de Heer ons bepaalt bij bepaalde momenten in het leven, waarop hij krachtig gesproken heeft in ons leven. Maar er ligt hier ook wel een verwijt in opgesloten. Want eigenlijk zeggen de engelen tegen die vrouwen, jullie hadden beter moeten weten. Als jullie nu echt hadden gehoord naar wat de Heer Jezus heeft gezegd, dan waren jullie niet bij het graf geweest. Dan waren jullie nu in Galilea geweest. Want de Heer had gezegd, als ik opgestaan zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Ja, dat had hij tegen de discipelen gezegd, maar de discipelen zullen het ongetwijfeld meegedeeld hebben aan de vrouwen. De vrouwen hadden beter moeten weten, gemeente. Thomas Scott, een Engelse Bijbelverklader, tekent bij dit gedeelte aan dat velen, ik zeg het maar even in mijn eigen woorden, om de vertaalslag te maken, dat velen zich vergissen in het geestelijke leven, omdat zij Gods woord niet goed kennen of omdat zij Gods woord vergeten. Dus velen komen in het donker terecht, omdat ze Gods woord niet kennen of Gods woord vergeten, of het woord niet goed genoeg kennen. En toen ik dat zinnetje las bij hem, geliefde doopouders, Peter, Willem en Marije, toen heb ik gedacht, dan ligt er een hele schone taak weggelegd voor ons als ouders. Om inderdaad onze kinderen groot te brengen bij het woord van de Heer. Om hen te onderwijzen, om hen te helpen en hen te doen onderwijzen. Om hen in te scherpen naar een woord van Deuteronomium 6. Wanneer we zitten in ons huis, wanneer we gaan over de weg, wanneer we neerleggen, wanneer we opstaan. Ja, laat het ons hele leven doortrekken, ouders en grootouders. Kennis van het woord. Maar de vrouwen hebben niet teruggedacht aan wat de Heere had gezegd. Gedenk, zeggen de engelen hier, het is ook een verwijt aan datgene wat hij gesproken heeft. En daar ligt daar nog meer onderwijs in opgesloten, dat ontdekte ik, kennelijk zijn die engelen daar dus bij geweest, toen de Heer Jezus dat heeft gesproken, dat onderwijs. Want die woorden waar de engelen naar verwijzen, vinden wij eerder in Lucas 9 en in Lucas 18. Dat de Heer Jezus dus zegt dat hij zal sterven en opstaan ten derde dagen, dat onderwijs heeft hij gesproken tot zijn discipelen en daar zijn die engelen getuigen van geweest. Daar heeft het alle schijn van. Ja, gemeente, de engelen zijn er getuigen van wanneer Christus spreekt. De engelen zijn er getuigen van wanneer de woorden van de Heer Jezus klinken. De engelen zijn ook getuigen van de woorden die vanmorgen klinken. En Paulus onderstreept dat nog een keer in 1 Korinthe 11, dat ze ook van deze heilige ogenblikken getuigen zijn. Dat is wat. En dan keren ze terug van het graf en dan gaan ze naar de elven. En dan letten we nog kort op onze laatste gedachte, wat ze meedelen over datgene wat ze hebben gezien, wat ze meedelen over het lege graf. Ja, ze komen terug, die vrouwen, ze worden bij name genoemd in vers 10, en dan boodschappen ze aan de groep van 11, aan de discipelen, al deze dingen die ze hebben gezien, al deze zaken die ze hebben waargenomen, alles wat ze met hun eigen ogen hebben gezien en alles wat ze met hun oren hebben gehoord. En ik stel me levendig voor, gemeente, daar zijn ze enthousiast over geweest. Dat kan niet anders. Als je in een leeg graf hebt geblikt, met een afgewentelde steen, en de engelen hebben gezegd dat Christus leeft, dan kan het niet anders of ze hebben die blijde boodschap op een verheugde, een vurige manier gebracht aan de discipelen. En hoe reageren de discipelen dan? Delen ze in de blijdschap? Zijn ze blij met de blijden? Is er gemeenschap der heiligen? Ach, wat een teleurstelling. Ze beschouwen het als ijdel geklap. Als kletskoek. Als kletspraat. Als luchtkastelen. Als onzin. Gemeente, wat is het ongeloof? Wat is het ongeloof? Ze wuiven die woorden van de vrouwen weg. Onzin. Misschien kent u er iets van. Aangenaam gekerkt. De Heer had tot uw hart, tot uw ziel gesproken. U had iets geproefd van de gemeenschap der heiligen. En u probeerde het met een ander te delen. En die ander die zei, mooi voor jou, het is je van harte gegund. Maar ik heb er niks mee. Wat een onzin. Ijdel gepraat. Zinloos. Dan bent u in het gezelschap van deze vrouwen. Maar Petrus die heeft geluisterd, hij heeft ook goed geluisterd. En wanneer Petrus die woorden van die vrouw op zich laat inwerken, dan wordt hij onrustig. En wanneer Petrus onrustig wordt, dan weten we het, dan gaat hij ook handelen. En dat zien we ook. Hij neemt het initiatief om naar het graf te gaan. Hij wil de zaak inspecteren. En dan zien we in gedachten hoe hij ook op weg gaat naar dat lege graf, hoe hij neerbukt, denkt nog even terug aan de situatie daar bij dat graf. En dan ziet hij de linnen doeken liggen, alleen die. En hoe gaat hij dan weg van het graf? Verblijd, verheugd met de vrouwen? Alsnog? Hij verwondert zich. Hij is alleen verwonderd. En Matthew Henry, een andere Engelse verklader, tekent hierbij op. Als Petrus in deze ogenblikken nu meer geloof had geoefend, meer geloof had gehad, dan was hij niet alleen verwonderd en verbaasd geweest. Nee, dan zou hij ook verblijd en verheugd zijn geworden. Dan zou de boodschap van het paasevangelie naar binnen zijn gedrongen. Wat hier gebeurt, gemeente, is dat we ook iets zien van de kracht van het ongeloof, ook in het leven van Gods kinderen. Iets zien van de kracht van datgene wat we maar niet kunnen geloven, omdat onze ogen wat anders laten zien. Omdat er gezien wordt op de omstandigheden, omdat er gezien wordt op het hier en nu. Kracht van ongeloof. En nu is de rijkdom vanmorgen in deze doopdienstgemeente, dat we niet alleen gewezen worden op de opgestaande paasvorst, op Christus die het graf achter zich heeft gelaten. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. Hij leeft, hij is de levende. Dat paasevangelie mag vanmorgen klinken, maar het klinkt niet alleen. Nee, de Heere wil ons koude en kille hart, ons ongelovige hart, dat van nature altijd weer ongelovig is, de Heere wil dat ongelovige hart nu vanmorgen tegemoet komen. Met een teken. Niet met een teken van een afgewentelde steen. Niet met het teken van een leeg graf. Zelfs niet met een teken van linnendoeken en engelen. Maar hier vanmorgen staat voor in de kerk een teken van de opstanding van Christus in een gevuld doopvat. Ja, want we hebben het met elkaar gelezen. Dat wanneer een kindje wordt gedoopt, daarmee wordt uitgebeeld dat iemand met Christus de dood ingaat. Maar ook met de Heer Jezus opstaat in een nieuw leven. Dat wordt zichtbaar. Dat wordt afgebeeld. Dat wordt uitgebeeld. En dat, geliefde gemeente, wil de Heer Jezus nu geven. Dat zegt hij toe. Ook vanmorgen. Om met hem de dood in te gaan. Om alles van het oude leven meer en meer achter zich te laten. En om in een nieuwe gehoorzaamheid achter hem aan te gaan. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Dan is al het oude voorbij gegaan. En ziet, dan is alles nieuw. Wanneer we in Christus Jezus zijn, zijn we een nieuw schepsel. En dat is vanmorgen u de kleine Levi toegezegd. Aan jullie kindje. Jullie kinderen. En dat is wanneer we gedoopt zijn aan ons allen toegezegd. En het mocht ons voor het eerst, maar ook opnieuw, aan de voeten van de gezegende opgestaande levensvorst brengen. Met de bede, met het gebed. Heere, geef toch dat ik met u mag opstaan in een nieuw leven. Elke keer weer opnieuw. Geef me toch het geloof. Ja, vermeerder ons het geloof. En de Heere zegt vanmorgen, al wat u ontbreekt, alles wat u tekortkomt, ja, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo u het smeekt, mild en overvloedig. Zingen jullie mee, jongens en meisjes? Amen.